Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas en met onze medewerker Eva Hartog. Eva en Casper, welkom.
Dankjewel. Fijn er te zijn.
Fijn om hier te zijn.
We zitten op dinsdagochtend in ons podcasthok aan de Single, althans Casper en ik. Eva zit in Brussel. En we gaan het eerst hebben over Rusland. En dat betekent op dit moment over Alexei Navalny en over de verkiezingen. Twee weken geleden werd de bekendste oppositiepoliticus van Rusland gedood door het regime van Vladimir Poetin. Doodgestrafkampt in de Poolcirkel. Wat betekent dat voor de Russische oppositie, voor de Russische samenleving en voor de komende verkiezingen? We weten wie dat gaat winnen. De naam wordt straks onthuld in deze uitzending. En we kijken met Eva alvast vooruit naar het Rusland voorbij de verkiezingsperformance van 11 maart. In historische woorden luisteren we naar Emmanuel Macron, de president van Frankrijk. Hij probeerde wat peper in het Europese debat te mengen door te zeggen dat hij de inzet van grondtroepen uit NAVO-landen niet uitsluit in Oekraïne. Casper en ik bespreken wat ons opviel aan die woorden en hoe ze vielen in Europa. En tenslotte maken we een Radio Amerika over de jonge jaren van Joe Biden. Daar bedoelen we alles mee voor zijn 79ste, want op die leeftijd werd hij president van de VS. We kijken specifiek naar Bidens houding ten opzichte van Israël, om op zoek te kunnen naar een antwoord op de vraag: waarom steunt Biden Israël zo vergaand in de huidige oorlog met Hamas? Want Biden blijft stug op zijn koers, ondanks tegenwind in zijn eigen partij, van zijn eigen vicepresident, van delen van zijn kiezers en natuurlijk in de wereld. Maar eerst dus Rusland. Eva, jij bent als verslaggever bij rechtszittingen tegen Navalny geweest en je schreef voor ons een paar keer over hem, over zijn rechtszaak en over zijn oppositierol. Dus even kort, nog even samengevat, Navalny was de opvallendste en bekendste oppositiepoliticus van de afgelopen paar jaar. Hij voerde onder andere campagne tegen corruptie. Hij werd vergiftigd in Rusland, werd toen gered en naar Berlijn gevlogen. Daar herstelde hij, markeerde toen terug. Dat was een groot risico dat hij nam. Hij werd ook meteen gearresteerd en veroordeeld en naar een strafkamp gestuurd. En veel mensen waren bang dat hij daar niet levend uit zou komen. En inderdaad is hij dus ook twee weken geleden vermoord. Even, wat was je eerste reactie toen je hoorde of las dat hij echt dood was?
Ja, puur de ongeloof, denk ik. Ik kon het gewoon echt niet geloven. En op zo'n moment, ik heb dat wel vaker gehad. Of in Rusland heb je dat wel vaker. En ik moest gelijk terugdenken aan toen mijn hoofdredacteur op een gegeven moment kwam vertellen dat MH17 was neergestort. Toen kon ik het ook echt niet bevatten, heel lang. En dit was een soortgelijk moment van, ja, echt, echt onwerkelijk. Alleen, het heeft ook, merk ik bij mezelf, dagen geduurd, weken eigenlijk, tot het echt bij me doordrong. En pas toen ik hem in die kist zag liggen, grappig genoeg, op de dag van de begrafenis zelf, toen pas geloofde ik het echt. En ik weet dat heel veel Russen voelen dat ook, en heel veel mensen met mij, dat we geloofden het eigenlijk tot op het allerlaatste moment niet. Omdat Navalny echt zo'n persoon was die met alles leek weg te komen. En ik denk ook, als je één keer aan de dood ontsnapt, dan creëer je bijna de illusie dat je ook onsterfelijk bent. En dat Auda, dat had hij echt om zich heen. En het idee dat hij dood zou kunnen gaan, dat ging er niet in. Dus ja, ongeloof.
Je zegt er allemaal dingen waar ik over zou naar zou willen vragen. Maar dat ongeloof, was dat eigenlijk omdat omdat dat niet paste in jouw blik op hoe Rusland zich zou moeten ontwikkelen? Of omdat jij hem zelf had gezien? Je hebt in de Groene beschreven hoe onwerkelijk het was om hem te zien staan in een cel. Zo'n levendige man die eigenlijk daar helemaal niet leek te passen. Of omdat je gewend bent aan zoveel nepnieuws uit Rusland, of een mengeling van alles. Waarom was dat ongeloof? Of gewoon een afwerende reactie van: ik wilde niet dat dit zo is?
Ja, puur op een menselijk niveau. Ik denk dat het meer te maken had met psychologie dan het nepnieuws waar jij het net over had. Dat is waar zijn eigen team, waar Navalny's team zich een beetje aan vastklampte. Hè? Die eerste dag, die eerste uren na het bericht van zijn dood, zei zijn eigen team: jongens, we hebben de propaganda nooit geloofd. Die liegen alleen maar. Dus we kunnen dit bericht ook niet vertrouwen. En je zag dat langzamerhand het ook bij zijn eigen team duidelijk werd. Ik denk inderdaad, ja, iets fundamenteels psychologisch. Ook de hoop, zeg maar, waar je je ja, misschien wel aan vastklampt en aan vast moet klampen. Want dat is er in Rusland ook natuurlijk hoop. En behalve al dat slechte nieuws ook hoop. En Navalny was echt een symbool van die hoop en van iemand die waarvan we wisten, die gaat het nooit opgeven. En ook denk ik wel, besef ik nu, een soort verhaaltje wat je jezelf dan voorhoudt, van als hij het zo lang heeft overleefd, ondanks alles, ondanks die vergiftigingspoging en al 3 jaar in de gevangenis, dan zal het wel betekenen dat hij ook blijft leven. Je maakt een soort van voorspelling. En dat dat hele kaartenhuis opeens in elkaar stort. Dat komt dan toch als een shock. Net zoals het begin van de oorlog, de voltallige invasie van Oekraïne in februari 2022. Dat was ook een schok. En wat ik merk, grappig genoeg, aan buitenlanders of mensen om me heen hier, die vonden het natuurlijk heel tragisch en heel verdrietig. Maar die zeiden gelijk, ja, maar het was natuurlijk niet verrassend, want Navalny in de gevangenis, dan weet je dat dit eraan zit te komen. Dus misschien als je wat meer afstand hebt en het heel koelbloedig rationeel bekijkt, lag het misschien voor de hand. Maar hoe dichter je erbij zit, hoe meer je ook de complexiteit en de nuance ervan inziet. En ook de hoop in ieder geval hebt dat het misschien wel eens op een andere manier zou kunnen aflopen. En dat is dus nu niet gebeurd. Het is niet op een andere manier afgelopen. Ja.
Voel je er ook rouw om, persoonlijk?
Ja, ik heb wel. Ja. Ja.
En ja. Ja, vorige week was ook die begrafenis. Je had, dat was eigenlijk best ja, verrassend. Dat was ook iets waarvan veel mensen dachten van, nou ja, dat zal Poetin wel tegenhouden. Maar dat mocht dus toch doorgaan tegen de verwachting van velen in. En er waren ook veel mensen op de been. Er werd niet ingegrepen, hoewel er politie was. Er was zelfs een tweede dag, zelfs toen mensen Navalny's naam riepen. Gebeurde er niks. Leid je daar nog bepaalde conclusies uit over die, ja, hoe die, zeg maar, die begrafenis ging? Over wat dat betekent voor Navalny's nagedachtenis of voor Rusland?
Nou, dat is waar ik het net over had, hè? Het onverwachte. Dus aan de ene kant verwachtte iedereen dat er dan dat de politie heel hard zou optreden. En dat is dan weer ook niet gebeurd. Dus daar zijn we dan prettig verrast over. Terwijl als je naar de aanloop van die begrafenis kijkt, er genoeg is gebeurd waarvan je haren overeind gaan staan. Ik bedoel, dit was niet een normale begrafenis natuurlijk. En al die mensen die de straat op zijn gegaan, dat is het topje van de ijsberg. Ik bedoel, dat is een fractie van de mensen die had willen gaan of die had willen meedoen. Ik denk dat er vooral een strategische afweging is gemaakt door de Russische autoriteiten, die heel erg strategisch, tactisch eigenlijk, inschatten op elk moment wat de meest handige tactiek is. Om vooral dit zo klein mogelijk te houden. Dus het doel was om hier geen aandacht aan te schenken en vooral geen aandacht te trekken met, ja, dat klinkt bizar, want met de dood van niet alleen de oppositieleider, maar de meest bekende Rus misschien wel wereldwijd. Maar toch hebben de Russische autoriteiten zich het doel gesteld om dat in de doofpot te stoppen. En je zag dat ze natuurlijk wilden dat het een geheime begrafenis zou zijn. Dat is niet gelukt. Op een gegeven moment hebben zij dat zich ook beseft. En toen is er gekozen voor een soort halfway house van, oké, we laten het gebeuren. We proberen ervoor te zorgen dat die massa niet te groot lijkt door mensen langs verschillende, door die menigte op te splitsen eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat je niet een beeld naar buiten krijgt van echt tienduizenden mensen, hordes mensen. Want Navalny is een marginaal figuur. En we staan erbij en kijken er naar, bij wijze van spreken. Want plaatjes van hardhandige arrestaties bij een begrafenis, dat valt in verkeerde aarde zelfs bij het conservatieve, of vooral bij het conservatieve electoraat van Poetin. Dus het was ook gewoon een strategische afweging. Je moet er niet echt, je moet er geen generositeit achter zoeken. Ja. En ik denk trouwens, ik wil nog heel even terugkomen op je vraag over rouw. Natuurlijk is het verschrikkelijk als iemand wordt vermoord. Daar rouw ik al om. En elke keer als dat in Rusland gebeurt, elke keer als er een politiek gemotiveerde moord plaatsvindt, is dat verschrikkelijk. Maar los van de persoon is het ook voor mij weer een stapje verder af van wat Rusland had kunnen zijn, zou moeten zijn. Dat is een stapje verder, in dit geval echt een enorme sprong richting een soort van dictatuur of weg van de democratie, laat ik het zo zeggen. Ten koste van alles, hè. Er zijn geen grenzen meer. Dat is wat waar Navalny's dood voor staat. Dat de menselijke beginselen, die tellen niet meer. En dat is, daar rouw ik om. Dat is heftig om te zien en verdrietig. Ja.
Ja. Eva, sorry. Sorry, even, neem even een slokje water.
aangedaan voor uw woorden.
Nou ja, er zit een fiets in mijn keel. Maar dat, ik wilde je graag het volgende vragen, Eva. Wat je net ook zei, dat moet onmiddellijk gelezen in de dood van Navalny, de begrafenis, zeg maar, wat dat dan zegt over wat het Kremlin / Poetin wil, denkt, kan en doet. En er is een soort discussie volgens mij ontstaan in de nasleep hiervan dat dit de dood van Navalny nu gekomen is, inderdaad kort voor de schijnverkiezingen in Rusland. Is dat dan een teken van macht of onmacht juist van Poetin? En ik heb analyses gelezen die beide kanten op redeneren. En tegelijkertijd is het natuurlijk altijd een soort gek spelletje dat je alles elke keer in dat licht moet zien. Maar ik wil het jou toch vragen. Heb jij daar gedachten over?
Ja, ik vind het een hele goede vraag. En ik denk inderdaad dat we het eerlijke antwoord is dat we het niet weten, zoals zo vaak. En iedereen projecteert er eigenlijk een eigen theorie op. Dus inderdaad, je hebt net zoveel mensen die zeggen het is een teken van macht, als mensen die zeggen het is een teken van onmacht. En Navalny zelf zou hebben gezegd het is een teken, en dat heeft hij ook gezegd, hè, in die documentaire die over hem is gemaakt. Het is een, als ik word vermoord, als ik ben vermoord, dan is dat een teken van onmacht, dat Poetin heel zwak staat. Ik wil daar eigenlijk niks over zeggen, juist omdat ik het gewoon niet weet. Maar ik denk dat in de praktijk is het allebei, zeg ik zo. Heel slap misschien, maar aan de ene kant zou je kunnen zeggen, het is duidelijk dat voor Poetin Navalny een enorme bedreiging was. En dus dat is een teken misschien van onmacht. En tegelijkertijd heeft hij die dood laten gebeuren, plaatsvinden. En komt hij er ook mee weg. En dat is dan weer een teken. Wat kan je doen? Mensen staan machteloos. En ook de internationale gemeenschap staat machteloos. Dus het is het allebei. En dat is echt Rusland in een nutshell nu. Een soort van instabiele onstabiliteit. Want onder die ijzeren grip borrelt er natuurlijk van alles. Maar dat komt nog niet tot de oppervlakte. En dus het voedt alleen maar die onstabiliteit. Maar ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen, Poetin is zo bang dat hij van Navalny af moet. Ik denk dat die beslissing, dat besluit al jaren geleden is genomen. Dat hebben we gezien met die vergiftigingspoging. En van Navalny die eerste keer. En hij is gewoon niet. En van dat plan is niet. Niemand is van dat plan afgestapt, zeg maar. Dus het is gewoon het doorzetten van de oude koers.
Ja, we hebben in deze podcast natuurlijk ook eerder wel gesproken over Prigozhin, de leider van het huurlingenleger Wagner.
Precies.
Die toch ook wel gold als een mogelijke opponent op enig moment. En zich ook dusdanig heeft te lijken ontpoppen. Hij, wat ik zeg, dat heeft hem ook zijn leven gekost.
Ja.
De les inderdaad is toch nu elke keer. Er is onderhand niemand meer over. En je merkt wel, en dat is een open deur. Maar wat je wel merkt volgens mij ook in de, hoe er vanuit hier naar Rusland wordt gekeken, dat er elke keer een soort hoop wordt gezegd van, oh, misschien is er toch nog iemand die het tegen Poetin kan opnemen. En die, voor zover die hoop terecht was, is die volgens mij nu wel dan redelijk verdwenen.
Ja, klopt, dat denk je, Eva, dat er niemand meer is, want er lijkt tegelijkertijd ook wel weer altijd iemand op te staan.
Ja, nee, ik ben meer van de tweede theorie, van het tweede kamp. Ik heb wel de eerste dagen, moet ik eerlijk bekennen, na Navalny's dood had ik dat gevoel ook, dit is het einde. Dat is ook waarom het zo heftig was. Dit is het einde van dat verhaal. En dan zie je toch weer, en ik wil niet de eindeloze optimist zijn, maar dat ben ik uiteindelijk wel, denk ik, zie je toch weer dat een paar dagen na zijn dood opeens Julia Navalny in de ring stapt. Iemand die altijd heeft gezegd dat ze geen politieke rol wilde spelen. En behalve Julia Navalny, die staat nu echt in de, dat is de vrouw van Navalny, die staat nu echt in de spotlight. Maar er zijn nog heel veel andere mensen, groepen die natuurlijk niet de charme... Navalny was een uniek persoon. Navalny, Alexei Navalny, kon met iedereen praten. Hij was en een volksheld en kon met een soort van de Russische intellectuele elite connecten. Hij kon eigenlijk alles en daarmee was hij zo'n gevaarlijke politicus. Maar je ziet dat op lager niveau er toch veel mensen zijn. En ook mensen waarbij je het niet direct zou verwachten. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld... En ik denk dat we daar ook scherp in moeten blijven. In de zin van, wij zitten een soort van te wachten, en heel veel Russen ook, op de figuur. Een Prigozhin, een Navalny, een soort revolutionair, een Lenin of iemand die straks komt en Rusland gaat redden, de wereld gaat redden. En wat je nu ook heel veel hoort na de dood van Navalny is dat er een enorm vacuüm is ontstaan. En dat is ongetwijfeld zo. Maar dat legt de bal ook weer terug bij andere Russen en andere oppositiepolitici die er echt wel zijn, om misschien een groter aandeel daarvan te nemen. Want die mensen die zijn er wel. En dan heb ik het bijvoorbeeld, we hadden gezien die lange rijen voor Boris Nadezhdin, hè, die het tegen Poetin soort van wilde opnemen in de verkiezing. Boris Nadezhdin, dat is absoluut geen echte oppositiefiguur. Hij is niet te vergelijken met Navalny. Maar toch kwamen heel veel mensen hem supporten, omdat hij de juiste dingen zijn. Voor Boris Nadezhdin was er weer een vrouw, Yekaterina Duntsova, met wie ik later vandaag ga praten, die een vrouwelijke politicus, waar niemand van had gehoord, die niemand kende. Nadezhdin kende niemand ook. En dat zijn nieuwe figuren die toch opstaan. Je hebt de soldatenvrouwen die nu een steeds actievere politieke stem, politieke rol beginnen te spelen. Dus dat is wat ik bedoelde met, ik wil het ook weer niet overdrijven, hè. Dit is geen directe bedreiging voor Poetin. Maar om te zeggen dat er nu niks meer is, ik denk dat niet zo is. We moeten ook... Kijk, de repressie verandert en wordt opgeschaald, maar de taal van het protest ook. En de gezichten van het protest ook. Dus als we vroeger dachten van, oké, een protest betekent dat heel veel mensen de straat op komen, zoals wat we op vrijdag zagen, wat echt uniek en heel bijzonder was. Dan moet je nu kijken, wat je ook moet meetellen, is de bergen bloemen. Voor elke bloem staat bij wijze van spreken ook voor een persoon. Lange rijen ergens. Dat de taal van het protest is eigenlijk veranderd. En dat moeten we ook blijven zien. Dat is mijn visie daarop.
En nog een vraag over Navalny zelf. Zag ik toch ook vaak in Nederland dan aangerefereerd. Of ik hoorde mensen zeggen van, ja, maar Navalny was ook niet een ideale. Was trouwens ook niet ideaal. Want hij was bijvoorbeeld voor de annexatie van de Krim. Wat vind jij dat, waren dat voor jou relevante bezwaren? Of wat vond je van van dat soort tegenwerpingen?
Twee dingen. Ik denk dat er een soort van consensus binnen de oppositie was na zijn vergiftiging eigenlijk, daar begon het al mee, dat politieke vraagstukken er even niet toe deden zolang hij in de gevangenis zat. En zolang Poetin aan de macht is. Want dat je kan politieke meningsverschillen hebben, maar dat betekent niet dat iemand gevangen moet worden gezet ergens in de... In het verre noorden, in een werkkamp. Dus je hebt de politieke meningsverschillen en dan het feit dat het niet oké is om iemand gevangen te zetten of te vermoorden. Dat ten eerste. Ten tweede, denk ik dat het echt een hele grote overdrijving is om te zeggen dat hij voor de annexatie was van de Krim. Wat Navalny heeft gezegd is in een interview jaren geleden, is dat de Krim geen broodje worst is die je zo heen en weer kan geven tussen verschillende partijen. In de zin van, je kan de Krim niet het ene moment aan Rusland geven en dan weer morgen teruggeven aan Oekraïne, bij wijze van spreken. En dat heeft hij in een lang interview gezegd. En dat is totaal verkeerd gevallen, onbegrijpelijke reden, vind ik, bij Oekraïners in het algemeen en bij heel veel oppositie mensen. Maar ik denk dat je ook moet meenemen wat hij sindsdien in letterlijk elk interview, elke speech die hij heeft gegeven, heeft gezegd over Oekraïne en bijvoorbeeld de oorlog. En er is bij mij echt nul twijfel. Er kan geen twijfel zijn dat hij tegen de oorlog was. En zich daar ook echt heel erg tegen uitsprak. Vanuit de gevangenis. Hè? Dus ik denk dat je wel het volledige plaatje moet blijven zien.
Ik denk ook dat het een beetje absurd is om aan zo'n soort Jezus-figuur te willen streven die in alles ideaal is. En het feit dat deze man gewoon was voor democratie en rechtsstaat. En dat lijkt me al genoeg reden om hem te steunen. En vervolgens zouden zijn standpunten dan eerlijk worden getest in een verkiezing. Dat lijkt me al een enorme winst. Maar...
Precies, en tegen de oorlog, hè? Dat is wel heel belangrijk. Er was geen twijfel over, hij was tegen de oorlog.
Je hebt ook wel eens voor ons geschreven over het gebrek aan voorstellingsvermogen dat voor een alternatieve toekomst bij veel Russen. En ook de pogingen van Poetin om daar direct op in te spelen, dat het voor Russen onmogelijk wordt om een alternatieve toekomst voor te stellen die anders is dan zijn regime en dan zijn persoon. En deze moord is natuurlijk wel een hele brute manier, zeg maar, om dat te bereiken. Eigenlijk een beetje uit lijn met wat hij eerder heeft gedaan. Dingen die toch altijd een beetje in een grijs gebied zijn, waarvan iedereen eigenlijk in zijn onderbuik wel weet dat het terecht uiteindelijk ergens van Poetin vandaan komt. Maar ja, wat toch ook een criminele afrekening enzovoort zou kunnen zijn. Maar dit is zo overduidelijk. Denk je dat misschien ook een te expliciete poging is en van Navalny nu echt een moordenaar een martelaar maakt en van Poetin een moordenaar zonder dat daar nu een soort alternatieve ruimte omheen bestaat?
Is het een te expliciete poging? Ik denk nee, als je het op een rijtje zet en kijk naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan is alles al inmiddels zo expliciet. Ik bedoel, Yevgeny Prigozhin, hoe explicieter kan het worden? Het is, en dat is ook de bedoeling, hè? Het is bewust, het is geen, het is niet per ongeluk expliciet. Het is expres expliciet om een boodschap te sturen naar ook de eigen elite en naar mensen die het in hun hoofd zouden halen om zich uit te spreken tegen het Kremlin of iets te ondernemen. Dus dat het expliciet is, dat is juist, denk ik, ziet Poetin als zijn kracht. Maar hij heeft natuurlijk wel een morele soort van grens overschreden. En vooral, en dat zag je, en dat is dus waarom ik denk dat ze ook niet direct hebben ingegrepen op vrijdag bij de begrafenis. Je zag dat ze wel hebben geprobeerd om dat spelletje door te zetten met het niet vrijgeven van zijn lichaam, hè, aan de moeder van Navalny, met de chantage rondom zijn begrafenis. En dat ze daar op een gegeven moment hebben ze toch laten plaatsvinden, omdat dat ging te ver. Ik denk dat er in het Kremlin ook een soort besef was dat qua optics er heel slecht uitzag. Wat betreft het gebrek aan alternatief, ja, ik valt er niet te ontkennen dat Navalny stond voor het alternatief. Hij was daar het symbool van. En dat is nu weggevallen. En dat, dat valt niet te ontkennen. Het gaat lang duren voordat die plek kan worden overgenomen door, is ingevuld door iemand anders. En tegelijkertijd toch, wat ik net al zei daarvoor, is ik hoor dat echt van heel veel Russen nu. Er is ook een soort van volwassenwording heeft zich plaatsgevonden door het feit dat alternatief weg is. In de zin van het sprookje van de redder, van de persoon die je komt redden, ligt in 1000 stukjes aan het diggelen geslagen. En nu is het aan ons. Dus tegelijkertijd is die boosheid, het alternatief, de droom van het alternatief is weg. Maar de bereidheid en de boosheid en energie om zelf iets te bouwen is misschien nog wel groot toegenomen sinds zijn dood. Dat merk je, dat is heel voelbaar.
Misschien is dit een extreem niveau van interpreteren aan het worden, maar ik ga de vraag toch stellen. Hou je het voor mogelijk dat Navalny dit allemaal op een bepaalde manier zo heeft doordacht? En dat ook kan verklaren waarom hij toch besloten heeft om terug naar Rusland te gaan en daarmee inderdaad zich aan het risico wat hij uiteindelijk ook inderdaad geleden heeft bloot te stellen?
Nee, voor mij, uit alles wat ik hoor van de mensen om hem heen en ook van de dingen die hij zelf heeft gezegd, denk ik dat hij niet het doel, de rol van martelaar nastreefde. Helemaal niet. Ik denk dat hij veel tastbaarder, veel meer dacht aan zijn politieke stem en de autoriteit die hij had in wat hij vertelde. En dat hij gewoon de afweging heeft gemaakt. En ook puur emotioneel. Hè? Hij is iemand die heel erg van Rusland hield. Enorm. En ook van enorm van Russen hield. En hij wilde gewoon niet in Duitsland wonen. Hij wilde in Rusland zijn. En vond dat hij daar het recht op had. En ook dat hij qua actie inspireerde en een rolmodel zijn voor mensen. Dat hij dat beter kon doen vanuit Rusland en dat hij een voorbeeld moest zijn voor die mensen. Dus ik denk als je het aan Navalny had voorgelegd, had hij een miljoen keer liever dat voorbeeld blijven uitoefenen om mensen te inspireren tot actie dan de rol van martelaar krijgen. Dat paste niet bij hem. Dat helemaal niet, denk ik.
En als je onverbeterlijk optimistisch bent, dan is het dus ook echt onverbeterlijk in sommige gevallen. Hoe mooi of hoe tragisch dat ook is. Dat tweede onderwerp, dat zouden we ook nog bespreken. Dat is de verkiezing van Poetin. Die gaat niet alleen verkozen worden, maar ook met cijfers van rond 80%. Het gewenste cijfer op dit moment. Vanuit het buitenland zou je verwachten dat er een hele, dat er nogal een macabere sfeer rond die verkiezingen zou hangen. Hoe werkt dat in Rusland?
Ik denk dat er wel een macabere sfeer hangt rond de verkiezing, maar ook dat heel veel Russen die twee, dus de moord op Navalny en de verkiezing van Poetin, niet met elkaar verbinden. In de zin van de Poetins electoraat, die heel veel zullen niets afweten van Navalny's dood, of er heel weinig van afweten, of iets ergens hebben opgepikt. Maar je moet niet vergeten dat de staatstelevisie natuurlijk hier niets over heeft gezegd. Dus dat het Voor de meerderheid zullen twee dingen zijn die gewoon totaal los van elkaar staan. Voor de oppositie of voor mensen die Navalny steunden, heeft het natuurlijk wel iets met elkaar te maken. En heeft de dood van Navalny opeens die verkiezing relevantie gegeven. Want voor de dood van Navalny werd het gewoon gezien als nog een moment waarop Poetin eigenlijk zijn eigen feestje geeft en zichzelf tot winnaar uitroept. Een koning van iedereen. En je zag dat er gewoon nul interesse voor was bij Kremlin-critici, omdat ze geen rol kunnen hebben in die verkiezing. En nu zie je toch dat er behoefte is om iets te doen op die dag. Om toch het te gebruiken als toch een soort van een dag voor protest. Om je gezicht te laten zien. Dus dat het heeft het wel een soort van nieuw leven ingeblazen voor een groep, waarschijnlijk een kleine, relatief kleine groep Russen binnen Rusland.
En je hebt er al in het gesprek eerder iets over gezegd, maar ik lees toch wel analyses die zeggen dat Kremlin zich wel danig bewust is van een tamelijk grote Poetin-moeheid onder de Russen. En dat ze met haviksogen kijken naar opiniepeilingen en andere indicatoren die daar iets over kunnen zeggen. Bijvoorbeeld de hoeveel tractie die soldatenmoeders hebben en dergelijke. En Poetin is ook nu bijna een kwart eeuw aan de macht. Zelfs mensen die het beter hebben gekregen onder hem, die zullen misschien wel eens denken van misschien is het wel eens tijd voor iets anders. Zie jij inderdaad die nervositeit over die Poetin-moeheid, zie jij die inderdaad in Rusland inderdaad hier? Zie je daar ook tekenen van?
Ik zie niet per se nervositeit. Ik zie meer maar de moeheid zie ik wel. Dus als je kijkt naar verschillende onderzoeken en peilingen die door verschillende partijen toch worden uitgevoerd, want dat kan nog op bepaalde manieren in Rusland, dan zie je dat echt een groeiende groep, een steeds groter wordende groep Russen, behoefte heeft aan een alternatief. Hè? En dat is en dan hebben we het niet over de Kremlin-critici, dus zeg maar Navalny's groep. Een meerderheid van de Russische bevolking wil ten eerste een eind aan de oorlog, zo heel algemeen. Dus iets rond de 80% zegt dat ze het liefst zouden willen dat de oorlog zo snel mogelijk zou eindigen. En onderzoekers hebben een hele slimme manier gevonden om toch te vragen naar steunen jullie Poetin of niet? Want als je die vraag stelt, dan zeggen de meeste Russen we steunen Poetin. Of we zijn in ieder geval niet tegen Poetin. Maar als er dan wordt gevraagd van wat voor soort leider zou je willen in de toekomst willen? Wat vind je, wat voor soort president zou je willen zien? Dan zie je dat heel veel mensen, een meerderheid zegt, ja, toch een jonger iemand, een jong iemand, misschien, ja, vooral een jong iemand en geen, misschien niet eens een man. Nou ja, als je dat bij elkaar optelt, dan is dat een indirecte manier om te zeggen dat we zijn Poetin zat. En dat zijn dus mensen die niet per se de oppositie steunen. Dat is zijn eigen groep, zijn eigen electoraat. Dus natuurlijk is dat zorgwekkend voor Poetin. Er is echt een moeheid ook onder gewone Russen. Russen willen terug, en dat is het frappante, Russen willen terug naar de tijd van voor de oorlog. Dus het is niet eens dat er iets nieuws moet gebeuren. Ze willen eigenlijk dat de afgelopen 2 jaar worden teruggedraaid en het leven weer naar het gewone leven weer kan worden hervat. En tegelijkertijd zie je ook dus uit die peilingen dat ze dat niet verwachten onder Poetin. Dus dat ze zeggen, als er wordt gevraagd van, en denk je dat, dat als Poetin de verkiezingen wint, dat hij dan de oorlog zou eindigen? Dan zeggen mensen, nee, dat denken we niet. Dus als je dat volledige plaatje, al die antwoorden bij elkaar optelt, dan komt daaruit dat er echt wel een moeheid is. Maar de belangrijkste vraag, zoals altijd, is, uiteindelijk wordt dat omgezet in actie? Kan dat worden omgezet in actie? En in een samenleving met zoveel repressie is die kans heel erg klein. Kijk naar Belarus. Dus Poetin rekent niet op steun. Hè? Hij rekent al heel lang op passiviteit, op de apathie van Russen. Of in ieder geval het gevoel dat ze niks kunnen veranderen. Want dat komt ook uit die peilingen naar voren. We willen iets anders, maar we denken niet dat we er iets aan kunnen doen.
Ja.
En zolang dat zo is, is Poetins positie behoorlijk sterk.
En denk jij dan, als om mee af te sluiten, denk jij dat deze verkiezing, als die horde is genomen, dat nog bepaalde gevolgen heeft? Dat je denkt dat hij dat Poetin nu zijn handen vrij heeft voor of de teugels aanhalen of juist wat laten loslaten of een nieuwe mobilisatieronde of iets dergelijks? Denk je nog dat het effect heeft of niet?
Ik denk, zoals ik al zei, dat de situatie nu zo is dat Poetin met alles weg kan komen. Dus ik denk niet dat hij per se zit te wachten op toestemming. Hij heeft geen toestemming nodig. Hij richt zich ook niet op de meerderheid. Het is geen democratisch systeem, dus je hebt geen toestemming nodig of goedkeuring. Maar ik denk wel qua focus, dat de focus de afgelopen maanden heel erg is geweest op, we willen dat plaatje, we willen een plaatje neerzetten van Poetin als leider die iedereen steunt en die als overwinnaar hier bij de verkiezingen als winnaar naar buiten komt. En ik denk dat ze terughoudend zijn geweest in dingen ondernemen die dat plaatje zouden kunnen verpesten of die tot onrust zouden kunnen zorgen. Dus het is geen goed idee om die mobilisatiecampagne door te voeren een paar weken voor de verkiezingen. Want je weet dat er dan weer video's naar buiten komen of kleine protestjes zullen plaatsvinden. Dus ik denk in dat opzicht, als de verkiezingen voorbij zijn, is er vanuit het Kremlin minder behoefte om het allemaal een soort van Pleasantville te houden. Dus dat ze bereid zullen zijn tot grotere risico's. En zich dan dat de focus wordt weerlegd eigenlijk op iets nieuws. Dus ik denk wel dat we iets kunnen verwachten. Ja, dat denk ik wel.
Ja, dat we ons borst kunnen nat maken. Nou, hartstikke bedankt voor je analyse. En wij spreken elkaar weer aan de andere kant, dan na de verkiezingen van Poetin.
Ja.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Die komen ditmaal van de Franse president Emmanuel Macron, die vorige week na een bijeenkomst van NAVO-leiders opzienbaarde in Europa met de volgende woorden.
Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Ja, hij zei hier een beetje hakkelend, maar er was geen consensus vandaag over het officieel sturen van grondtroepen. Maar niets moet worden uitgesloten. We zullen alles doen om te zorgen dat Rusland de oorlog niet wint. Casper, hoe luisterde jij naar deze woorden en de, vervolgens de ontvangst in Europa?
Ja, voor mij is vooral de ontvangst de reden dat we deze woorden als historisch hebben aangemerkt voor deze editie bij Buitenlandse Zaken. Want wat opviel is dat iedereen onmiddellijk over elkaar begon te buitelen en te zeggen, kijk, zie je wel, Macron stort ons in een oorlog met Rusland. Hij wil troepen naar Oekraïne sturen. Nou, dat was een wat ruime interpretatie van wat Macron volgens mij bedoelde. En wat mij daar vooral aan opvalt, is dat als het ware toch de Russische dreigementen en of zelfs misschien de Kremlin-propaganda best wel sterk effect heeft hier. Want het gaat de hele tijd, Rusland geeft dat de hele tijd aan als de rode lijn en dreigt met nucleaire wapens, mochten er troepen van het, tussen wat zij dan het collectieve Westen opduiken aan in Oekraïne. En dus de angst daarvoor dat gebeurt en vooral dus ook de Russische reactie verklaart volgens mij toch ook dan de paniek die hier dan in Europa ontstaat op het moment dat Macron zoiets zegt.
Ja, ik vond het ook. Ik ben het inderdaad daar wel mee eens. Want Macron die zei in feite niet zoveel. Kijk, hij zei er moet niets worden uitgesloten. Ja, daarmee bedoelt hij gewoon meer van we moeten niet de hele tijd zeggen, wij doen allemaal dingen niet. Dat is gewoon niet verstandig om te zeggen, maar dat betekent absoluut natuurlijk niet dat Europa op het punt staat om die troepen te sturen. Hij deed het alleen niet op zo'n slimme manier, moet ik zeggen, want hij zei dus, er was geen consensus over het sturen van grondtroepen. En dan suggereert hij eigenlijk alsof andere regeringsleiders daarover samen hebben gehad. En die moeten dan natuurlijk tegen hun achterban zeggen, ho, dat weet je wel, dat heb ik niet gedaan of zo. Dus dat was niet zo heel slim.
Ja, maar je ziet er ook wel de zwakte, vind ik, van Europa ten opzichte ook van Rusland. Ik bedoel, dit soort zaken worden hier in Europa dus altijd een beetje out in the open onderhandeld of besproken. Of ik bedoel, er wordt niet eerst afgesproken van, hey, wat brengen we naar buiten? Er is geen collectieve lijn. En dat wordt heel openlijk eigenlijk toegegeven door Macron. Nu is het op zich geen schande om te zeggen dat er ergens geen consensus over is. Maar het leidt natuurlijk wel, wijst wel op het pijnlijke punt dat er inderdaad geen consensus is in Europa over hoe we moeten omgaan met de Russische oorlog tegen Oekraïne. En hoe meer dat als het ware ook in het publieke domein zich afspeelt en er moet worden gepraat over wat bedoelde deze regeringsleider eigenlijk toen hij zei dat. Volgens mij verzwakt dat onze positie eigenlijk uiteindelijk alleen maar.
Ja, en het is in die zin ook ernstiger, omdat jij zei al van nou, het Kremlin dook hier op. Er werd meteen aangetoond dat vanuit Rusland allerlei verhalen werden gepusht over deze, zeg maar, die in sociale media de controversie hierover opstuwde. Poetin zei zelf, begon weer meteen over kernwapens. Die laat geen kans lopen om met kernoorlog te dreigen. Een paar dagen later lekte ook nog Rusland geluidsopnames uit Duitsland. Die dan gingen over de inzet van bepaalde, of de levering van bepaalde wapens. Dus als je dat samenneemt, zie je inderdaad dat Rusland op een bepaalde manier dominantie neemt over het debat in Europa. Dat is gewoon echt heel gevaarlijk voor ons en ontzettend kwalijk ook.
Ja, maar goed, die woorden geven daar dus ook vrij makkelijke aanleiding toe. Dus het is, bedoel, dat Rusland hoeft daar niet eens heel veel moeite voor te doen. En dat vind ik het grote zorgelijke eraan.
Ja, foei Macron. En dan nu de Verenigde Staten. Het zal geen nieuws zijn voor de luisteraars van Buitenlandse Zaken dat de regering van de VS vierkant achter Israël staat tijdens de oorlog tegen Hamas, die nu in zijn vijfde maand is. De sleutelfiguur daarin is de president Joe Biden zelf, die kort na de moordpartij van 7 oktober naar Israël reisde en sindsdien Israël is blijven steunen met wapens en politieke rugdekking en die veel druk heeft weerstaan in binnen- en buitenland om die steun te matigen. Casper en ik zaten daar vorige week over te praten tijdens een broodje makreel en we besloten dat we maar eens verder over moesten praten als we dieper in die vraag waren gedoken. En zoals jullie begrijpen is dat nu. Casper, laat ik bij jou beginnen. Waar moeten we beginnen bij het beantwoorden van die vraag?
Nou, dat is het op zich wel wat aardige aan Joe Biden, ook als onderwerp. Omdat die man natuurlijk zo ongelooflijk lang meedraait in de Amerikaanse politiek. moet je, zodra hij iets doet of besluit, en eigenlijk gebeurt dat te weinig, vind ik, dus daarom vind ik het goed dat wij dat een keer doen, moet je eigenlijk toch zijn hele politieke carrière een beetje afpellen. Hij is, wat ik zeg, hij is al senator vanaf zijn 30ste. Dus al sinds 1973 draait deze man mee in de Amerikaanse politiek. Eerst als senator, daarna als vicepresident en nu als president. En die politieke carrière zijn er gewoon heel veel interacties geweest met... hij heeft een heel groot deel van de Israëlische geschiedenis meegemaakt als actief Amerikaans politicus. Dus er is alle reden om dat te doen. En we kunnen zelfs eigenlijk misschien wel helemaal terug naar Bidens jeugd in Scranton, Pennsylvania, waar hij geboren werd. En waar zijn vaker aan tafel vaak gezegd schijnt te hebben, Biden heeft het gememoreerd, dat hij eigenlijk vond dat Amerika te weinig heeft gedaan om de Joodse bevolking in Europa te beschermen tegen de vernietiging door de nazi's. En dat is een soort... Dat heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen, Biden. En hij heeft ook wel gezegd, ja, daar ligt voor mij de basis dat Israël door Amerika gesteund moet worden in haar bestaansrecht, recht op zelfverdediging, et cetera. Dus dit soort dingen zijn altijd een beetje gepsychologiseerd. Maar aangezien Biden dit zelf ook echt aanvoert als vormend in zijn leven, denk ik wel dat we daar helemaal gaan beginnen bij de jeugd van Biden.
Ja, het is wel grappig. Ik heb hier inderdaad ook over gelezen. Ik las deze anekdote ook. Je ziet wel dat inderdaad Biden is zo'n... die is natuurlijk op leeftijd. En die begint net zoals als veel mensen van een bepaalde leeftijd bepaalde anekdotes steeds te vertellen. Mm-hmm. Dus inderdaad, dit heeft hij kennelijk vaak gezegd. Dat dat zijn vader dit bij hem er echt in heeft geprint. En dat hij het belangrijk vindt. Maar hij heeft dus ook... Inderdaad las ik gewoon vaak gezegd dat hij het ook echt voelt. Dat hij dit persoonlijk een hele belangrijke zaak vindt. Dat Israël veilig is. Dat Amerika zich daarvoor inspant.
Hij is de enige die zichzelf ook al president zichzelf gewoon een Zionist heeft genoemd. Hij zegt, dat is een titel of die hij voert op zich, die hij zichzelf aanmeet. En dat is toch best bijzonder voor een Amerikaanse president. En dat voelen wat jij noemt, dat is volgens mij heel belangrijk. De New York Times had een interessant artikel waarin ze spraken met Anthony Blinken, dus de minister van Buitenlandse Zaken, die dient onder Biden. En die zei hetzelfde. Hij zei, Biden is anders dan andere Amerikaanse politici en presidenten. Heel veel mensen, ze spreken wel de woorden over het belang van Amerikaanse steun aan Israël. En ze vinden dat misschien ook wel. Maar Biden gaat nog een stap verder. Hij voelt het echt tot diep in zijn botten. Blinken kan het weten.
Ja, want dat heb ik inderdaad ook gelezen. Je hebt dus veel presidenten die als ze eenmaal president zijn, ontdekken dat ze erg pro-Israël zijn. En dat eigenlijk komt dat erop neer. Die presidenten die ontdekken gewoon dat politiek dat de weg is van de minste weerstand. Er is een heel sterk pro-Israël blok in het Amerikaanse congres. En het is voor hen handig om dat te vriend te houden en dan te zeggen van ik steun Israël ook. Maar nu is het dus zo dat met Biden voor het eerst iemand die echt duidelijk uit dat pro-Israël blok komt, die zijn hele politieke carrière lang heel erg sterk pro-Israël is geweest, nu zelf president is. En dat schijnt dan toch weer een verschil te maken met de lijn van Amerika die, ja, we zijn bekend ermee dat ze altijd Amerika steunen, maar nu is het dus, of Israël steunen. Nu is het dus echt een president die dat gewoon een soort nieuwe niveau tilt.
Ja, en dat zul je ook weten. We hebben niet over Biden gepraat of hem geanalyseerd. En ook tijdens de verkiezingen, ik heb het meegemaakt. Dit was geen onderwerp waarop Biden al dan niet verkozen zou worden. Het is niet dat werd gezegd van, oh, wat is eigenlijk het Israël-standpunt van deze presidentskandidaat? Het ging over heel andere zaken. Het ging over Trump, het ging over de Amerikaanse democratie. Het ging over COVID, het ging over een miljoen dingen. Maar... Israël was geen... wat wij nu doen eigenlijk, is even terugkijken. Dat is eigenlijk pas gaan gebeuren sinds die aanval van Hamas en de nasleep daarvan. Dus dat is ook een beetje dus in die zin een lacune geweest. In die zin, wat Bidens positie in deze is, wat als je kijkt inderdaad naar zijn politieke carrière, dus niet verrassend. En je noemde anekdotes die vaak opdist. Er is er nog één, heel belangrijk. Ik licht hem even uit, 1973. Biden is 30 jaar oud. De jongste senator die ooit aantreedt in de Verenigde Staten. Knappe jonge man met nog iets meer haar dan hij op een gegeven moment had. En ongeveer zoveel als hij nu weer heeft. In een mooie kom overgekamd en blinkende witte tanden. Deze jongen gaat het maken in de politiek, straalt het allemaal uit. En zijn eerste dienstreis als senator, want hij krijgt buitenlandse zaken in zijn portefeuille, is naar Israël. Dat is zijn eerste buitenlandse bezoek geweest. Ontmoet daar Golda Meir, de toenmalige Israëlische president. Heeft daar een gesprek mee. En hij heeft laten zeggen, dit gesprek is een van de allerbelangrijkste ontmoetingen die ik ooit in mijn leven heb gehad. Heeft hij ook meerdere malen gezegd. En Van Meir kreeg hij uitgelegd, Israël is een land omringd door vijanden. Met als geheime wapen dat de Israëliërs nergens naartoe kunnen. En dat is een blik en een manier van denken die Biden volledig heeft overgenomen. En hij heeft gezegd, ja, wat ik zeg, toen ik dat bezoek en die ontmoeting is voor mij echt fundamenteel vormend geweest. En volgens mij zie je dat dus nu ook weer terug.
Ja, kijk, we hebben het nu over een soort emotionele overtuiging dat Israël belangrijk is en dat de bevolking beschermd moet worden tegen het geweld waar de dreiging van is. Dat is een soort emotionele waarheid die Biden kennelijk voelt. Maar wat hij ook is gaan doen in die decennia als senator, dat is kennelijk dat hij ook zichzelf rationeel heeft overtuigd dat Israël daar een soort verlenging van Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten is. En dat is eigenlijk een beetje curieus, want je zou kunnen zeggen, Israël heeft zijn eigen landsbelangen en die staan gewoon los van de VS. Maar bij herhaling heeft hij gezegd, zelfs als er geen Israël was, dan zouden de Verenigde Staten een Israël moeten uitvinden in het Midden-Oosten om haar belangen in de regio te beschermen. Dat zei hij in 1986 al. De VS zou een Israël moeten uitvinden. En dat is natuurlijk wel een hele curieuze manier om die belangen van die twee landen zo samen te zien. En eigenlijk als eigenlijk één te beschouwen. Maar dat is dus toch hoe hij de politiek van de VS in die regio ziet.
Nou, hij voegde dat dan toe, want in 86 speelde het eigenlijk het debat van wat moet Amerika aan Israël gaan geven als het gaat om geld en een militaire steun. En er was eigenlijk op dat moment gewoon een debat over een financieel pakket. Omvang $3 miljard, als ik me niet vergis. En Biden was een van de senatoren die zei, ja, dit moeten we echt gaan doen. Want het is de beste investering die Amerika ooit zou kunnen doen. En het gebeurde toen ook. En vanaf dat moment toen is het eigenlijk begonnen dat er dus jaarlijks een enorme zwik geld en militaire hulpmiddelen naar Israël is gegaan vanuit Amerika. En daar heeft Biden een cruciale rol in gespeeld. En ik denk zelfs dat op een bepaalde manier kan je kunnen zeggen dat Biden een soort Israëlisch denken heeft overgenomen. Opnieuw een anekdote die hij volgens mij niet zelf heeft verteld, maar die juist weer van de andere kant komt. Het stond in een artikel in Jacobin, die linkse tijdschrift, dat zich hier erg boos over maakte. In 1982, Biden zit eigenlijk. Biden heeft iedere Israëlische president ontmoet sinds 1973. Dat moeten we ook wel even. We komen zo misschien nog even kort op de huidige. Daar weet jij het meeste van, denk ik, Rutger. Maar in ieder geval in 82 zit hij met Begin rond de tafel. En hij zegt, ja, ik begrijp jullie positie heel goed. Op dat moment heeft Israël net aanvallen uitgevoerd op Libanon. En hij zegt, ja, kijk, als wij door Canada vanuit Canada aangevallen zouden worden, zouden wij ook de boel daar plat bombarderen en ons niet zo druk maken over burgerslachtoffers.
Toen maar.
Jacobin interpreteerde dat als Biden was van plan Canada te bombarderen. Dat sloeg nergens op. Maar het geeft wel aan dat die mentaliteit van bedreigd zijn, dat is iets wat Biden volgens mij inderdaad wel echt heel erg heeft overgenomen en ook zo voelt. En het gaat zelfs zover dat hij ergens wel eens heeft gezegd, ja, ik ben Iers. En als Ier snap ik hoe het is om onder de dreiging van aanvallen van terroristische organisaties te leven.
Oh.
Dus dat in die zin denk ik dat er zal er waarschijnlijk geen pro-Israëlische president in het vat gezeten hebben. Althans wel qua reële kandidaten de afgelopen tijd. En nu is dat dus inderdaad Biden.
Voordat we naar de president gaan, Biden, nog even naar zijn vicepresidentschap kijken. Want jij hebt al geschetst, nou, hij was als senator dus heel erg pro-Israël. Maar vervolgens werd hij vicepresident van een president Obama namelijk. Die werd beschouwd als de meest Israël-kritisch niet anti-Israëli's, maar wel het meest Israël-kritisch die Amerika eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog had gehad. Het was geen geheim dat Obama en Netanyahu elkaar niet lagen. Maar Obama was ook kritisch over Israëls bezetting. Hij wilde een brug maken naar de Arabische wereld. En ja, Israël was daarin een hindernis. En als je nu kijkt naar die jaren als vicepresident, dan kun je zien dat inderdaad Obama en Netanyahu veel strijd leverden. Het kwam er wel altijd op uit dat uiteindelijk de VS Israël weer steunde. Maar ze hadden vaak wrijving of ruzie en dan werd vervolgens Biden naar Israël gestuurd om die zaken weer een beetje goed te masseren. Biden werd soms daar geschoffeerd. Dus in 2010, toen was Biden in Israël. En toen presenteerde Netanyahu een plan voor nieuwe nederzettingen. Dat was een soort slap in the face, werd dat genoemd. Maar Biden die kon het hebben. Hij en Netanyahu kenden elkaar ook al heel lang. Netanyahu heeft lang in de VS gewerkt. En die hebben toen banden opgebouwd. En hij was dus...
Dus ze komen allebei zelf. Ik bedoel, Netanyahu is opgegroeid in Pennsylvania. In Philadelphia. En Biden komt daar vlak uit de buurt. Dus er is ook een soort, we zijn allebei mannen uit Pennsylvania bijna, band tussen die twee. Maar dat terzijde.
Ja, nou ja, dus dat heeft in ieder geval, dat heeft Biden ingezet als vicepresident om ook ja die band toen, of zeg maar de extensie te zijn van de regering, van het Witte Huis naar de Israëlse regering. En een soort tussenpersoon.
Ja. Overigens is Biden wel, het ging net over Israëls nederzettingen politiek. Dat is wel iets waar Biden ook van meet af aan, daar is hij heel consequent in geweest, ook al als senator heel in het begin. Daar is hij wel altijd kritisch op geweest. Openlijk en naar de Israëlische regering toe heeft hij altijd gezegd dat hij geen goed idee vond, dat hij daar niet voor steunde. Het heeft weinig effect gehad. En uiteindelijk heeft de steun die Biden voelt voor Israël altijd de overhand gehad. Maar hij is wel altijd een criticus van de nederzettingenpolitiek geweest. Dus dat moeten we ook wel even aantekenen, denk ik. Ja, en ik denk als we dit zo allemaal bij elkaar optellen, dat je eigenlijk toch... En dat is iets wat ik eigenlijk pas ging zien toen we al die momenten van Bidens politieke carrière, waarin hij interactie heeft gehad met Israël. Hij zat daar als een van de weinigen tijdens de... In 2002, tijdens de intifada die toen gaande was. Zat hij daar, was hij met Blinken. Er was geen buitenlandse politicus meer. Er was geen ambassadeur meer zo ongeveer. Maar Biden zat daar in een leeg hotel met toen ook al Blinken, met wie hij samenwerkte. En zei, ja, ik moet hier nu gewoon zijn. Dit is een plek voor mij om juist om hier nu te zijn. Dus... Weet je, dus uiteindelijk is de optelsom een beetje dat we te maken hebben met een democratische politicus. Die komt uit een tijd dat de democraten eigenlijk meer dan de republikeinen nog de pro-Israël partij waren. En die democratische partij is misschien veranderd. Maar Biden, zeker als je wat ouder wordt, verander je niet zo heel veel meer. Is nog echt de democraat uit de jaren 70 en 80 plus het Israël standpunt dat daarbij hoort. En dan ook nog eens een keer... Een van de meest verregaande daarin. En dat is volgens mij de onderschatte factor geweest. En misschien zijn er mensen die dit wel hebben zien aankomen. En misschien speelt het zelfs een rol in hoe de geschiedenis zich nu afspeelt. Maar dat is echt een onderschatte kant van Biden waar het volgens mij te weinig over is gegaan. En ik vind dat we die nu wel gelukkig een klein beetje aan het herstellen zijn.
Ja, hier in buitenlandse zaken gaat het er wel in over tenminste. Maar ja, ik heb ook, als we het hebben over die regering nu. Dus we hebben het veel gehad over de standpunten van Biden. Maar het is dus ook zo dat... ja. Hoe dat precies gaat in de regering, dat weet je niet. Maar er wordt naar Amerikaanse pers wel soms anoniem gelekt. Daar moet je altijd mee oppassen, want het zit natuurlijk vaak een politieke bedoeling achter. Maar er zijn mensen die zeggen dat in de Amerikaanse regering het wordt gezien als dat Biden, die is gewoon zo overtuigd van zijn Israël standpunt en die heeft die standpunten ook zo lang, dat het een soort carrière zelfmoord is om er tegen in te gaan en om te wijzen op ja dat er op alternatief beleid kritischer en harder tegenover Israël. Je weet dat hij het niet gaat doen. Je weet dat je er zelf je eigen carrière ook geen goed mee doet. Dus mensen die houden dat stil en dat wordt gezien als een groot verschil met de regering van Obama. Obama was iemand die expres verschillende verhalen wilde horen om zijn eigen gedachten aan te scherpen. En Biden is dat in ieder geval op dit punt dus duidelijk niet, zeggen anonieme bronnen vanuit het Witte Huis. Hij wil gewoon één ding horen. Hij heeft ook maar een beperkt aantal mensen waar hij naar luistert. Brad McGurk schijnt er één te zijn, zijn Midden-Oosten gezant. En die is ook alweer bezig met een nieuw plan. Ze willen gewoon door met de toenadering tussen Israël en Saoedi-Arabië, kijken een beetje voorbij deze oorlog en beschouwen het als een, ja, een soort fase waar die jammer genoeg eventjes een kink in de kabel heeft gegooid. Maar daarna willen ze weer door met dat grote plan. Mm-hmm. En in die zin zou je kunnen zeggen, doen dus ook die de doden die er nu vallen in het grote plaatje voor hem er dan misschien jammer genoeg minder toe.
Ja, behalve dat Biden zijn kans op herverkiezing ook aan het verkleinen is met zijn Israël standpunten. Hij raakte ook een deel van het democratische electoraat juist mee kwijt. Dus dan kun je een groot plan hebben, maar het kan zijn dat de verkiezingen van november dat grote plan gaan doorkruisen.
Ja, het zou kunnen. Het is tegelijkertijd zo dat de verkiezingen die worden in de Verenigde Staten beslist door vaak oudere, wittere kiezers. Of dat dus netto hoeveel het uitmaakt.
De jonge stem is ook. Als de jonge stem te onvoldoende komt opdagen, dan red je het ook niet. Zeker als democraat. Dus dat.
Ze waren de afgelopen verkiezing waren ze inderdaad een belangrijke factor, maar doorgaans in minder dan vaak wordt gehoopt van tevoren.
Ja, maar Biden heeft elke stem nodig en Trump ook. Dus ja. Het
zal zeker verschil kunnen maken. We gaan dat over een half jaar nog maar eens evalueren, Casper.
Zeker.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Eva Hartog vanuit Brussel en Rutger van der Roeven en Casper Thomas vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief, gewoon vanaf de redactie. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Buitenlandse Zaken.